Wij openen de Heilige Schrift en wij lezen Psalm 104. Dat is een psalm die gaat over de schepping waarin de Heere wordt groot gemaakt. En het zal ook vanmiddag gaan over de schepper en de schepping. Loof de Heere, mijn ziel. O Heere, mijn God, gij zijt zeer groot, gij zijt bekleed met majesteit en heerlijkheid. Hij bedekt zich met het licht als met een kleed en hij rekt de hemel uit als een gordijn. Die zijn opperzalen zoldert in de wateren, die van de wolken zijn wagen maakt, die op de vleugelen van de wind wandelt. Hij maakt zijn engelen geesten, zijn dienaars, tot een vlammend vuur. Hij heeft de aarde gegrond op haar grondvesten, zij zal nimmer meer, nog eeuwig wankelen. Gij had ze met de afgrond als een kleed overdekt, de wateren stonden boven de bergen. Maar door uw schelden vloden zij, zij haasten zich weg voor de stem van uw donder. De bergen rezen op, de dalen daalden, ter plaatse die gij voor hen gegrond had. Gij hebt een paal, een grens gesteld, die zij niet overgaan zullen. Zij zullen de aarde niet weder bedekken, die de fonteinen uitzendt door de dalen, dat zij tussen de gebergten heen wandelen. Zij drenken al de dieren des velds, de woudezels, breken er een dorst mee. Maar bij dezelfde woont het gevogelte des hemels, een stemgevende van tussen de takken. Hij drenkt de bergen uit zijn opperzalen. De aarde wordt verzadigd van de vrucht uw werken. Gij, hij doet het gras uitspruiten voor de beesten en het kruid tot dienst des mensen doende het brood uit de aarde voortkomen. En de wijn die het hart des mensen verheugt doende het aangezicht blinken van olie en het brood dat het hart des mensen versterkt. De bomen des Heren worden verzadigd. De cederbomen van Libanon die hij geplant heeft, waar de vogeltjes nestelen. En het huis van de ooievaar zijn de dennenbomen. De hoge bergen zijn voor de steenbokken. De steenrotsen zijn een vertrek voor de konijnen. Hij heeft de maan gemaakt tot de gezette tijden. De zon weet haar ondergang. Gij beschikt de duisternis en het wordt nacht, in dewelke alle dieren des wouds uittreden. De jonge leeuwen briesende om een roof en om een spijs van God te zoeken. De zon opgaande maken zij zich weg en liggen neder in een holen. De mens gaat dan uit tot zijn werk en naar zijn arbeid tot de avond toe. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw goederen. Deze zee die groot en wijd van ruimte is, daarin is het wriemelende gedierte en dat zonder getal kleine gedierte met grote. Daar wandelen de schepen en de leviathan die gij geformeerd hebt om daarin te spelen. Zij alle wachten op u, dat gij hun spijs geeft te zijner tijd. Geeft gij ze hun, zij vergaderen ze. Doet gij uw hand open, zij worden met goed verzadigd. Verbergt gij uw aangezicht, zij worden verschrikt. Neemt gij hun adem weg, ze sterven. En ze keren weder tot hun stof. Zendt gij uw geest uit, zo worden zij geschapen. En gij vernieuwt het gelaat des aderrijks. De heerlijkheid des Heren zij tot in der eeuwigheid. De Heere verblijde zich in zijn werken. Als hij de aarde aanschouwt, zo beeft zij. Als hij de bergen aanraakt, zo roken zij. Ik zal de Heere zingen in mijn leven. Ik zal mijn God psalm zingen terwijl ik nog ben. Mijn overdenking van hem zal zoet zijn. Ik zal mij in de Heere verblijden. De zondaars zullen van de aarde verdaan worden. En goddelozen zullen niet meer zijn. Loof de Heere, mijn ziel. Halleluja. Amen. Er is mij gevraagd om vanmiddag stil te staan in de prediking bij zondag 9. Vanaf zondag 7 gaat het over het waarzaligmakend geloof. En de samenvatting van het geloof wat wij geloven, dat vinden we in de artikelen waarmee wij ook deze middagbelijdenis hebben gedaan. Zondag 8 ging het over dat er één God is, Vader, Zoon en Heilige Geest. En zondag 9, die is vanmiddag aan de beurt, daar gaat het over het eerste artikel. Wat gelooft gij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En dan luidt het antwoord: wij geloven daarmee dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, die hemel en aarde met alles wat erin is, uit niet geschapen heeft, en dat hij die ook door zijn eeuwige raad en voorzienigheid nog steeds onderhoudt en regeert, om zijn Zoons Christus wil, mijn God en mijn Vader is, op wie ik zo vertrouw dat ik niet twijfel. Of hij zal mij met alle noodruf des lichaams, wat ik echt nodig heb, en der ziel verzorgen, en ook al het kwaad, dat wil zeggen tegenspoed, dat hij mij in dit jammerdal toeschikt, zal hij mij ten beste keren, omdat hij dat doen kan, als een almachtig God, en ook doen wil, als een getrouw vader. Wat geloof jij met deze woorden? Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En u hebt wel gemerkt, gemeente, toen wij het antwoord lazen, dat is één zin, maar het is wel een hele lange zin waarin je de weg zomaar kwijt zou kunnen raken. Daarom moet je de hoofdzin eruit halen. En wat is de hoofdzin? Deze. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Jezus Christus wil mijn God en mijn Vader is. Dat is de kern. Dat is waar het om gaat. Dat de eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus om zijn Zoons Jezus Christus wil mijn God en mijn Vader is. God de Vader. Dat is de Vader van onze Heer Jezus Christus, staat er. Er staat nog wat bij. Hij is de eeuwige Vader. Alle vaders vanmiddag hier in de kerk die vader mogen zijn. Ja, er was ook een tijd in je leven dat je nog geen vader was. Een aardse vader is voordat hij die vader werd, eerst zonder kinderen geweest. Maar God, de Vader, wordt een eeuwige Vader genoemd. Dat wil zeggen, hij is nooit zonder zijn Zoon geweest. De Zoon is even eeuwig dan de Vader. En daarom is het antwoord over de eeuwige Vader. Dat is niet te bevatten. Maar wat dan daarna komt, is ook niet te bevatten. Dat die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus ook mijn God en mijn Vader is. Het gaat hier over het wonder van de aanneming tot kinderen. En in zekere zin, gemeente, is dat nog rijker, is dat nog heerlijker, is dat nog groter dan bijvoorbeeld de vergeving van onze zonden. of de rechtvaardiging. Het is er allemaal wel aan verbonden. Het een is niet zonder het ander. Maar kijk, als je zonden vergeven zijn en als je rechtvaardig bent voor God, maar dat zou als het ware iemand zijn, een misdadiger die is vrijgesproken of die heeft zijn gevangenisstraf uitgezeten, die is vrij, maar die is nog niet onder dak. En wat is nou het wonder? Dat de Heere zijn kinderen niet alleen de zonde vergeeft en hij spreekt ze niet alleen vrij van schuld en straf, maar hij neemt ze op in zijn gezin. Hij neemt ze aan tot zijn kinderen. Zij zijn kinderen, hij hun vader. En als je dan weet dat die kinderen die God aanneemt, vader geweldig op het hart hebben getrapt. Denk dan nog maar even terug aan die eerste donkere zondagen van de catechismus. De zondag uit 2 en 3 en 4. Satans kinderen. Dat zijn kinderen van Adam, daar horen wij allemaal bij, zoals wij geboren worden. En nou neemt God de Vader kinderen van de duivel aan tot zijn kinderen. Hoe kan dat nou, hè? Daar ging het over in zondag 7, hè, het geloof. Waardoor wij Christus worden ingelijfd. Wij worden hem ingelijfd, wij horen bij hem. Hij is onze oudste broeder en door hem worden wij ook broer, zus van de oudste broeder. Kinderen van één vader. Wij lezen dat in die gelijkenis van die verloren zoon. Die zoon heeft er echt alles doorgejaagd en die heeft zijn vader geweldig op het hart getrapt. Maar die vader moest die zoon lang kloppen toen die thuis kwam. Jongens, duurde het lang voordat die vader naar buiten kwam? Nee, die vader stond op de uitkijk. Dat wil zeggen, gemeente, de Heere staat niet neutraal tegenover ons. Dat heeft hij laten zien in onze doop. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, daarmee betuigt en verzegelt God de Vader ons dat hij ons aanneemt tot zijn kind en zijn erfgenaam. Het is niet zo dat het is als je 65 bent geweest of 85, maar als heel klein kind al. Dat die vader zijn handen naar ons heeft uitgestrekt in de doop. En dat hij heeft gezegd, ik ben je God en ik ben je vader. Het kon niet. En wie vanmiddag zichzelf leert kennen, die zegt dat kan niet. Want hoe kan nou een rechtvaardig, zondehatend God mij, vuile zondaar, die God zo op het hart getrapt heeft en gekwetst en beledigd. Hoe kan hij mij aannemen tot zijn kind? Maar het onmogelijke heeft God mogelijk gemaakt. Het onbegrijpelijke dat God zijn zoon gezonden heeft naar deze aarde. De vader heeft met de zoon een weg uitgedacht. En de zoon die heeft in de eeuwigheid gezegd, vader, ik zal gaan staan in de plaats van die zondaar. Dat u mij zal verlaten, opdat u die zondaar zou aannemen tot uw kind en tot uw erfgenaam. Kijk, voor een ongelovige gemeente is dat helemaal geen wonder. Maar voor de gelovigen wordt dat een wonder. Dat het weer goed kan komen tussen God en ons. Doordat God het goed maakt. Omdat Jezus Christus genoeg heeft gedaan aan het kruis. En daarom staat er in het antwoord bij dat het alleen maar kan dat God mijn God en Vader is om zijn Zoon Jezus Christus wil. En in die vijf woorden Er zit het hele kruisevangelie. Dat komt later aan de orde. In zondag 15, 16. Om zijn zoon Jezus Christus wil. Dat God mijn vader is. In het gebed voor het avondmaal, in het avondmaalsformulier staat wat dat betekent. Hè? Dat hij ons de zonde nimmer meer toerekent en ons als zijn kinderen verzorgen wil. Het offer van de zoon, dat was genoeg voor de vader. En het was zo volkomen dat dat offer ook niet meer herhaald hoeft te worden. Dat ene offer, dat is genoeg voor u, voor jou en voor mij. Zo groot is dat offer van Jezus Christus, dat miljarden daardoor zalig zullen worden. Nodig is wel dat wij daar persoonlijk in delen. Dat is door het geloof. Het geloof in Jezus Christus. En dat wil de Heilige Geest werken. Bij mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Wat is geloven? Nou, dat is dat je hartelijk amen gaat zeggen op wat de Bijbel zegt over onze verlorenheid. Ook omdat je de bewijzen daarvan ziet in je leven, dagelijks. Hebben wij daar amen op leren zeggen? Dat kun je ook merken, hè, als je dat gedaan hebt, daar amen op hebt gezegd. Hè, dat maakt ootmoedig, klein, arm. Iemand als die tollenaar in de tempel, hè, dat kan je aan merken. Hè, die heeft er echt amen op gezegd, die durft zijn ogen niet op te slaan. Die slaat zichzelf op de borst, dan zit het niet in het uiterlijk, hè, maar het leefde veel meer zo in zijn hart. Maar het is meer, hè? Niet alleen amen zeggen wat de Bijbel zegt over onze verlorenheid, maar ook amen zeggen op wat de Bijbel zegt over de liefde van God de Vader, betoond in zijn Zoon Jezus Christus, dat er bij de Heere vergeving is, dat je daar ook amen op gaat zeggen. Dat je gelooft dat Gods zondaarsliefde zo groot is, en dat het niet alleen voor anderen is, maar ook voor mij. En net als het zondebesef is, is ook die vergeving niet in de eerste plaats iets wat beleefd wordt, maar wat geloofd wordt. Gods belofte van vergeving. Wie die belofte gelooft, zegt zondag 7, die heeft vergeving van zonde. Op het moment dat ik de naam van de Heere gaat aanroepen hier op aarde, gebeurt er in de hemel iets. Met mijn zonde. Zodra ik hier op aarde de naam van de Heere gaat aanroepen, met mijn hart, met belijdenis van zonde en schuld, op dat moment gebeurt er iets in de hemel. Gooit God mijn zonde achter zijn rug. En hij komt er ook nooit meer op terug. Omwille van Jezus verzoenend lijden en sterven, waarop mijn ziel rust. He, wij worden niet zijn kind doordat wij ons hebben weten op te werken. Dat wij in ons leven zo aan de slag gegaan zijn, onszelf hebben opgepoetst. Nee. Nee. Maar juist met al mijn onopgepoetstheid, met mijn zonde en schuld en tekorten, de toevlucht nemen tot de Zoon. Zijn verzoenend lijden en sterven, dat is voor de Vader genoeg. En dat moet ook voor ons genoeg zijn, gemeente. En de Heilige Geest wil het ons leren, door het evangelie, daarop te rusten. Nou is het wel waar dat dat geloof wordt aangevochten. John Owen die haalt in een van zijn preken het voorbeeld aan van een bootje. Een bootje op zee. Kijk, als je aan het strand bent, ja, dan hoef je niet bang te zijn voor de grote golven op de zee. Maar als je nou in dat bootje zit, en dan die grote golven, je komt in een storm terecht, praten over het geloof en daar een hele boom over opzetten, dat is niet zo moeilijk. Je kan hele beschouwingen houden over het geloof, wat het nou wel is en wat het nou niet is. Maar het beoefenen, daar komt het op aan, het beoefenen. En dat het dan bestreden wordt, van buiten, van binnen. De gelovige, die heeft daar ervaring mee. De gelovige heeft juist een geweldige ervaring met zijn ongelovigheid. Calvijn heeft gezegd, het geloof woont ook in een ongelovig hart. Daarom heeft de gelovige continu strijd te voeren tegen het ongeloof in zijn hart. Maar als het is de geest die door het evangelie en door het gebruik van de sacramenten dat aangevochten geloof wil versterken. Door het offer van Jezus Christus dat dat genoeg is. En het geloof kan zwak zijn. Ik las ergens een mooi voorbeeld. Misschien dat dat wat verduidelijkt. Hè? Je kunt sterk vertrouwen hebben en een groot geloof in een zwakke brug. Of een zwak vertrouwen en een klein geloof in een hele sterke brug. Als je nou bij de brug denkt aan het offer van de Heer Jezus. Een sterke brug. Een zwak geloof. De mate van het geloof, gemeente, is niet bepalend. Maar de betrouwbaarheid van de zaligmaker. Beter een klein zwak geloof in dat sterke offer van de Heer Jezus dan een groot en zwak geloof, dan een groot sterk geloof in een zwakke brug. De gelovige moet daarom niet al te veel bezig zijn met zijn geloof. Maar hij moet veel meer zien op Jezus Christus en veel meer bezig zijn met het evangelie. Daarna luisteren. Want dat wil de Heilige Geest gebruiken om het geloof in het hart te verwekken en te versterken. Dan gaan we naar het antwoord. Er wordt in het antwoord van de Vader verschillende dingen gezegd. Het eerste wat het antwoord zegt over de Vader, onze Vader, is dat hij de hemel en de aarde heeft gemaakt. Het gaat in dit eerste artikel over God de Vader en onze schepping. En toch legt de catechismus niet zo de nadruk op de schepping. Ik zei al, wat over de schepping gezegd wordt, dat staat slechts in een bijzin. De hoofdzin is dat de eeuwige God en Vader van onze Heer Jezus Christus mijn God en mijn Vader is. Dat vinden de opstellers van de catechismus veel belangrijker dan het te hebben over de schepping. Het zegt wel iets over mijn Vader, dat hij de schepper is. Het is wel een hele machtige Vader. Nou is er vandaag heel veel discussie, ook onder christenen, over schepping en evolutie. En ik zou maar willen zeggen, gemeente, laten we maar aan de Bijbel vasthouden. En ook bedenken dat er heel veel wetenschapstheorieën de eeuwen door al heel vaak bijgesteld moesten worden. Dat wetenschappers beweerden over dingen, het zit zus en het zit zo in elkaar, en dat ze toch bij nader inzien dat moesten bijstellen of zich soms helemaal weer omzetten. De wetenschap heeft nooit het laatste woord. Dat komt omdat de wetenschap beoefend wordt door mensen en die zijn altijd beperkt. Maar de Bijbel is Gods woord. Dat is openbaring van God. En Genesis 1 vertelt hoe God de hemel en de aarde geschapen heeft. Dat hoofdstuk, dat is een lofzang op de schepper. En dan is er wel heel veel geloof nodig. Niet om in de schepping te geloven, maar om in een oerknal te geloven. Ik las van een Nobelprijswinnaar, Francis Crick. Hij is zelf atheïst, hij gelooft niet, hij is geen christen. Hij is de ontdekker dat onze erfelijkheid vast ligt in onze DNA. Een Nobelprijswinnaar. Maar hij zei, een eerlijk mens die voorzien is van alle beschikbare kennis moet concluderen dat het bestaan van het leven nog het meest lijkt op een wonder. Maar ik ga ervan uit, gemeente, hier in de kerk, dat de meesten van ons geloven dat God de schepper is en dat wij de evolutietheorie niet aanhangen. Maar kun je daar nou mee sterven? Door te geloven dat God de schepper is van de hemel en van de aarde? Dat je zegt, ik geloof niet in evolutie, ik geloof dat de wereld geschapen is door God. Maar ben je daarmee behouden? Nee, het gaat erom dat je weet dat de schepper uw God en Vader is. Mijn Vader, ik heb wel een machtige Vader, want mijn Vader heeft de hemel en de aarde geschapen uit niets. Jongens, misschien zeg je dat wel eens, hè? Nou ja, als je 16, 17 bent, zeg je dat niet meer zo, hè? Maar als je 5 bent, 6 jaar, mijn Vader, als je een vader mag hebben, mijn Vader kan alles. Weet je wat een gelovige zegt? Mijn Vader, met een hoofdletter, kan alles. Hij heeft de hemel en de aarde gemaakt. Is geen verstandelijke belijdenis, hè, maar het is een lofzang. Er klinkt aanbidding in door. Bewondering, hè. Hier is een kind aan het woord die roemt zijn Vader. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt. Mijn Vader heeft alles gemaakt. En, zegt het antwoord, hij onderhoudt en regeert dat alles ook nog steeds. Mijn Vader. Daarin klinkt het geloof door, hè, van zondag 7. Mijn God en mijn Vader, om Jezus Christus wil, die heeft alles gemaakt. Maar toen heeft God, toen hij alles gemaakt had, niet het losgelaten. Hè? Dat gebeurt in een autofabriek. Hè? Daar worden auto's geproduceerd. Dan heb je de DAF-fabrieken. Nou, die komen van de lopende band. Die worden afgeleverd. En ja, dan kijken ze er ook in de fabriek niet meer naar om. Hè? Dat laten ze los. Maar God, de Vader, hè, die heeft de hemel en de aarde gemaakt. Maar hij heeft daarna de hemel en de aarde niet losgelaten. Hij onderhoudt het nog steeds. Onderhoud, hè? Er zit iets in van de hand. Je hand eronder houden. En daarom heeft vandaag de zon geschenen. En daarom leven wij. Omdat God de Vader, de Schepper, nog steeds zijn schepping onderhoudt. Hij zorgt ervoor. En daarom leven de dieren en leven de planten en de bomen. En daarom stort het heelal niet in. Want als God maar 10 seconden zijn hand zou lostrekken, aftrekken van de schepping, hè, dan zou het heelal als een kaartenhuis ineenstorten. Maar God doet dat niet. Hij houdt zijn schepping in stand. Continu. Hij onderhoudt. Ook al gaan wij, dat moet ik ook wel zeggen vanmiddag, hè? Ook al gaan wij wel heel roekeloos met de schepping om. Hè? Door onze roekeloze levensstijl. We consumeren er maar op los. Hè? We roven en we plunderen de schepping. En we vervuilen de schepping. Van christenen, die mogen zeggen, mijn God en mijn Vader is de schepper. Van christenen zou je mogen verwachten dat ze ook zorgvuldig met de schepping omgaan. Dat ze duurzaam proberen te leven. Met eerbied voor het geschapene. Je houdt je eigen huis toch ook netjes? En Gods huis dan? De schepping, dat is zijn huis. En Schavenpolder was een ouderling van de gereformeerde gemeente die zei, als je God echt lief hebt, dan krijg je ook liefde voor zijn schepping. Het is zijn werk. Dan ga je daar voorzichtig en teer mee om. Het gaat over de schepping, hè? Daarover lees je Genesis 1, Genesis 2. We hebben Psalm 104 gelezen. Ik zou ook andere gedeelten hebben kunnen laten lezen. Job 38, Job 39 en 40. Dat is niet informatieve tekst. Maar als je dat leest, hè, op Psalm 104, daar zit iets van een loflied in. Dat klinkt vol bewondering, klinkt er in de hoor. Dat is een kind die vol bewondering kijkt naar het werk van zijn vader. En hij zingt erover. Zo mooi. Hij zegt, heb je de zee gezien? Jongens, zijn jullie wel eens aan de zee geweest? Heeft mijn vader gemaakt. En de wolken. De zon. De maan. De bloemen. Alle planten. Verwonder je als je naar Blijdorp gaat en daar olifanten ziet? Giraffen met die lange nek. Zebra's met hun gestreepte huid. Parkieten, al die kleuren. Wat heeft God er gedaan? Zo creatief. Daar heeft hij iets van zijn grootheid laten zien. De bloesems, al die geuren. De planten, de bloemen, al die kleuren. Maar je kan ook nog dichter bij huis blijven, hè? De complexiteit van ons lichaam. Als je nadenkt over je oog. Dat u nu mij ziet en dat ik u zie. Het oor. Dat ik nu praat en je vangt die trillingen op en je begrijpt wat ik zeg. Ongelooflijk, hè? Je tong. Dat je daarmee kan proeven. Al die verschillende smaken. En dan je organen van je lichaam. Hoe indrukwekkend. Wij zijn wat dat betreft gemeente allemaal levende wonderen. Als wij wonderen op twee benen als we lopen. Hè. We zijn een complete schepping. Door God onderhouden. Psalm 8, hè. Daar hoor je die dichter die zegt. O Heer, onze Heer, hoe heerlijk is uw naam. En kijk nu eens naar hem. Die dat alles heeft gemaakt. Een architect, hè, die het huis heeft getekend. Prachtig huis. En de aannemer, die heeft het gebouwd. Hè. Je ontmoet de architect, je ontmoet de aannemer. En nu stelt God zich aan ons voor. En hij zegt, dat heb ik gemaakt. Hoe schrijft Paulus dat in Romeinen? In de schepping laat God iets zien van zijn eeuwige kracht en almacht en goddelijkheid. Het ruime hemel rond vertelt met blijde mond Gods eer en heerlijkheid. Als je ogen er maar voor openstaan. Dat Israël met blijde klank zijn milde schepper loof en dank. Dat Sion's kroost met lofgejuich zich voor zijn koning buig. Kennen wij dat, gemeente? En als ik het aan u vraag, vraag ik het ook aan mezelf. Kennen wij nog momenten dat wij onder de indruk zijn van de schepper vanwege zijn schepping? Die hoge bergen. Maar ook die mooie vlinder, dat grassprietje, ingenieus zit het in elkaar, een grassprietje, kan geen mens maken. Moet wel een onvoorstelbaar heerlijk moment geweest zijn, hè? Toen Adam en Eva voor het eerst
dat alles om zich heen zagen. En zij zagen het nog heel anders dan wij. Hè? Wij hebben de schepping van na de val, die is ontzaggelijk geruïneerd. Maar zij zagen de schepping in volle bloei. Ongelooflijk. Het is heel belangrijk, hè, om daarbij stil te staan. Dat God de schepper is. Om twee redenen. De eerste reden is, wij zijn geneigd, gemeente, als wij aan God denken, om toch God wat klein te maken. Wij hebben niet zo'n grote God in onze gedachten. Een soort supermens. Maar geen God waar je nou echt heel veel rekening mee moet houden. Maar zo'n God leert de Bijbel niet. De Bijbel leert dat God ontzaggelijk groot is. Hij is de schepper. De almachtige. Hij is niet afhankelijk van ons, hè? Wij wel van hem. Hij bestaat niet door ons, maar wij bestaan door hem. Wij kunnen niet alles ineens weten. En wij kunnen niet overal tegelijk zijn. Maar onze schepper heeft deze beperkingen allemaal niet. Hij is alwetend, alomtegenwoordig, almachtig. Voor ons onbegrijpelijk. En niet alleen waar dominee Van Rooyen vorige week over heeft gepreekt, de drie-eenheid. Maar ook als je nadenkt over alle eigenschappen van God. God is God. En laten we hem diep in het stof aanbidden. De afstand, hè, tussen ons en een mug of een wormpje is veel kleiner, hè, dan de afstand tussen ons en de schepper. Want dat wormpje en wij, hè, zijn beide geschapen. Hij is de schepper. Daarom is het belangrijk, gemeente, om daarbij stil te staan. Hij is onze schepper. God is zo groot. De eerste reden. Tweede reden is dat wij daarom ook beseffen dat deze wereld waarin wij leven, en ook wij zelf, dat wij niet van onszelf zijn, maar dat wij van hem zijn. Hij heeft ons gemaakt. Wij zijn geen eigenaar. Dat zeggen wij wel heel makkelijk, hè? Het ligt ook mij echt voor in mijn mond. Mijn lichaam. Mijn tijd. Mijn huis. Mijn auto. Mijn. Er zit helemaal niks van mij bij. Ik heb alles gekregen. Alles is van hem. Door hem. Tegelijk zeg ik er wel bij, gemeente, om dat zo te zien, hè, dat alles echt van hem is. Daar is wel bekering voor nodig. En wedergeboorte. Maar als dat mag zijn zo in ons leven, dan wordt dat wel zichtbaar en merkbaar in hoe ik met mijn lichaam omga. Het is niet van mij, maar het is van hem. Hoe ik met de schepping omga. Een waar christen, die heeft zorg voor de schepping. Die wil wat dat betreft een zo klein mogelijke voetdruk achterlaten. Die gaat heel zuinig met de aarde om. Want deze aarde is van mijn vader. En God is zo dichtbij. Ik ken misschien wel dat gedicht van Guido Gezelle. Mij spreekt de blomme een talen. Mij is het kruid beleefd. Mij groet het al te malen. Dat God het geschapen heeft. Hij is zo dichtbij. Voel je polsslag is? Zo dichtbij is God. Door hem leven wij. Paulus zegt het, hè, tegen die Atheners. Het zijn heidenen. Maar hij zegt, God is niet ver van een ieder van ons. Of je nou heiden bent of christen, maakt niet uit. Hij is niet ver van ieder mens. Hij is zo dichtbij. Door hem leven wij. In hem bewegen wij ons en zijn wij. Het gaat in het antwoord verder, hè, over de verzorging die God zijn kinderen geeft. Een goede verzorging. Een verzorging die zo compleet is. Ja, want een aardse vader, als je toch een beetje een vader wil zijn, toch vaders? Ook al ben je een zondige vader, hè, maar dan wil je toch goed voor je kinderen zorgen. De Heer Jezus zegt dat, hè. Aardse vaders, dat zijn wel zondige vaders, maar als je je kind vraagt om een brood, dan ga je toch geen steen geven? En als die vraagt om een vis, dan ga je hem geen slang geven. Hoeveel te meer zal de hemelse vader, die is volmaakt, de hemelse vader, zorgen voor zijn kinderen. Nou zorgt God voor alle mensen, hè. God zorgt voor alle mensen. Vader laat zijn zon schijnen over boze en goede. God heeft zorg voor alle mensen, maar ik mag wel vanmiddag zeggen, hij heeft een bijzondere zorg voor zijn kinderen. Ik kom nog een keer terug op het gebed voor het avondmaal. Hij is eeuwig onze genadige vader, die ons als zijn lieve kinderen zal verzorgen naar lichaam en ziel. Mijn vader, die zijn zoon voor mij niet heeft gespaard, zal hij mij niet geven alles wat ik nodig heb, echt nodig heb? Dat is geloofstaal. Hier is het zaligmakend geloof aan het woord, hè? Het gaat niet alleen in het geloofgemeente over vergeving van zonden. Het is veel meer. Ook Gods vaderlijke zorg. Dat er geen haar van mijn hoofd valt buiten hem om. Gods zorg in dit leven. Mijn ziel. Nee, niet alleen mijn ziel. Ook mijn lichaam. Zondag 1. Ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid. Ik vertrouw, zegt het antwoord, ik vertrouw hem zo dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor lichaam en voor mijn ziel verzorgen. En het kwaad wat hij mij toeschikt, zal hij gebruiken tot mijn bestwil. Want hij is niet alleen de almachtige God, dat is hij, die alles kan. Maar hij is ook een getrouwe vader die mij lief heeft. Ik vertrouw hem zo dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor lichaam en ziel verzorgen. Alles wat ik nodig heb. Dus de Heere geeft niet, jongens, de Heere geeft niet alles wat ik begeer en waar ik naar verlang. Er kunnen dingen in mijn leven zijn die ik heel graag zou willen hebben en dat de Heere zegt, nee, heb je niet echt nodig. Er kunnen dingen zijn in mijn leven die anders gegaan zijn dan ik gewild had. Mijn vader heeft het anders gewild. Hij heeft dat niet anders gewild om mij pijn te doen, want daar is hij veel te goed voor. Hij doet zijn kinderen geen pijn. Als het niet nodig is, doet hij ze geen pijn. Het is ook niet dat hij het verkeerd heeft gedaan, dat hij een fout heeft gemaakt. Want hij is veel te wijs om fouten te maken. Toch kan er wel heel veel pijn zijn, ook in het leven van een kind van God. Als het gaat over Gods leiding, Gods stuur. Kwaad, hè? Nou, dat is er wel. Kwaad, hè, dat heeft hier echt de betekenis van tegenspoed. Dingen in je leven waar je eigenlijk niet op zat te wachten. Ken je een voorbeeld, jongens, uit de Bijbel? Van iemand die best veel kwaad heeft ervaren, tegenspoed in zijn leven. Denk aan Jozef. Is wat, hè, dan wordt hij zo in de put gegooid. Wordt hij verkocht door zijn broers naar Egypte. Komt hij in de gevangenis terecht. Dat was echt heel bitter voor Jozef. Was niet fijn. En ik denk niet dat Jozef het altijd ook zo beleefd heeft. Later wel. Later zegt hij, God heeft het ten goede gedacht. Gods hand was erin. Tot mijn bestwil. En tot het bestwil van mijn vader en van mijn broers. Om ze in leven te houden. Daarom moest ik naar Egypte onderkoning worden. Het kwaad dat hij mij toeschikt. dat zal hij gebruiken tot mijn bestwil. Kan een kind van God dat zeggen? Als je 5 jaar getrouwd bent en je vrouw wordt weggenomen door de dood? Of als je een van je kinderen moet verliezen? Ja, maar dit gebruikt God tot mijn bestwil. Ja? Als je verlangt naar kinderen en je hebt geen kinderen gekregen, nog niet gekregen. Waarom? Is God wel een barmhartig vader? Als je seksueel misbruikt bent? Als je worstelt met een andere geaardheid? En dan zeggen, ik vertrouw hem zo dat ik niet twijfel of hij zal mij alles wat ik nodig heb voor lichaam en ziel verzorgen. En het kwaad dat hij mij toeschikt zal hij gebruiken tot mijn bestwil. Is makkelijk zo te zeggen, hè, vanaf de preekstoel. Als je dat nou meemaakt, zelf, dan voelt u wel aan, hè, dat hier in zondag 9 wel het geloof echt aan het woord is. En dan moet ik wel zeggen, het geloof op een bijzondere wijze. Het geloof op vloedhoogte. En ook Gods kinderen, het geloof in Gods kinderen, bij Gods kinderen is niet altijd op vloedhoogte. Het kan wel eens app laag te zijn. Dan zegt Jacob, hè, alle dingen zijn tegen mij. En dan denkt Asaf, ik neem maar afscheid van God. Hè, want al die mensen die zonder God leven, die hebben een prachtig leven. En ik wil de Heere dienen en ik krijg tegenslag op tegenslag. Waar heb ik het aan verdiend? Maar hier in zondag 9 is het geloof echt op vloedhoogte. Hier is iemand aan het woord die weet, God is zo groot. En zo goed. En dan is het wel waar, hè? Van nature gemeente zoeken we allemaal een zo'n comfortabel leven op aarde te zoeken. Hè? Als het leven maar wat mee zit. Maar ja, we moeten wel beseffen, hè, dat wij sinds Genesis 3 leven in een geruïneerde wereld. Ondanks het vele goede en mooie wat er nog is. Maar wij leven wel in een aarde, op een aarde, hè, die vervloekt is vanwege onze zonde. Doornen, distels groeien er letterlijk, figuurlijk. Sinds wij ons hebben losgemaakt van God, hè, is deze planeet aarde, hè, door ons geworden een, het antwoord gebruikt, het woord jammerdal. Ik haal de Asaf al aan, hè. Kind van God. Als je het Nieuwe Testament leest, Johannes de Doper. Lief kind van God, hè. Maar hij kwam wel in de gevangenis terecht. 30 jaar oud. Werd onthoofd. God liet het toe. Zijn vader, Jacobus, apostel, werd onthoofd. Petrus, gevangen gezet. Stefanus, gestenigd. Had vader dat niet tegen kunnen houden? Johannes werd naar Patmos verbannen. Petrus, hij beschrijft in zijn brief hoe de christenen in Klein-Azië door allerlei verzoekingen werden beproefd. Ja, ze gaan de weg. Alle kinderen van de vader, ze gaan de weg van hun oudste broeder. Hij het allerdiepst. Zij op grote afstand. Zijn voetstappen drukken. Wie mijn discipel wil worden, nemen zijn kruis op en volgen mij. Om ze zo geheiligd te worden door het lijden. Het te sterven aan zichzelf en de wereld. Om het leven uiteindelijk te zoeken bij de Heer alleen. Dat ze het kunnen zeggen, het is mijn goed nabij God te zijn. Ik vertrouw hem zo, dat ik niet twijfel of hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor het lichaam en voor mijn ziel verzorgen. Gemeente, wij moeten leren, laten we de Heer daar ook om vragen, hè, dat wij ook dit leven zien in eeuwigheidslicht. En dat wij vooral aan God genoeg hebben. Want kinderen, als je zou moeten kiezen? 10 winkels met speelgoed. Of je vader en moeder. Dat is niet moeilijk kiezen, hè? Dan zeg je, 10 winkels speelgoed, dat is wel mooi, maar mijn vader en moeder, dat is mij veel meer waard. Oneindig veel meer. Ik kan veel tegenspoed hebben. Maar als ik weet dat die almachtige God mijn vader is. En dat hij dat eeuwig zijn zal. Dan is het verdriet niet weg. En de pijn is ook niet weg. Maar het kan het wel anders maken. Het geloof is aan het woord. Ik vertrouw op hem. Ik vertrouw hem zo. Ik zei het al, het geloof is hier wel op een hoogtepunt. Ik twijfel niet of hij zal mij met alles wat ik nodig heb voor het lichaam en voor mijn ziel verzorgen. En het kwaad dat hij mij toeschikt, zal hij gebruiken tot mijn bestwil. Want hij is niet alleen de almachtige God die alles kan, maar hij is ook de getrouwe vader. Mijn verstand is beperkt. Wij kijken als het ware door een gat in het tentdoek. En we zien maar een heel klein stukje van de sterrenhemel. Wij zien maar een heel klein stukje van Gods weg. Maar God overziet het verleden, hij kent het heden en hij weet de toekomst. En Paulus die zei, hè, toen ging het over Gods weg met Israël, dat kon Paulus ook niet begrijpen. Op een gegeven moment dan zegt hij het, o diepte van wijsheid en kennis van God. Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen, zijn beschikkingen, zijn regering. Hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En toch, gemeente, laat God geen 30 seconden de teugels vieren. Vliegtuigen vliegen soms op een automatische piloot. Maar zo stuurt God niet. Maar met handbediening. Niet alleen de hoofdlijnen. Maar de kleinste dingen in het leven. En zijn plannen, dwars door alle verschrikkingen en pijnen, voert hij uit. En zijn kerk verwacht naar zijn belofte een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En ze zingen door een nacht, hoe zwart, hoe dicht. Voert hij ons naar het eeuwig licht. Hij is daarmee bezig. En in de wedergeboorte en in de bekering van zijn kinderen is hij al bezig met dat herstel wat straks volmaakt zal zijn. En hij beteugelt het kwaad. Daar moeten we ook aan denken. Hè? Want als de Heer het kwaad allemaal zou toelaten, gemeente, dan was deze aarde echt al een complete hel. Maar het feit dat we hier nog aan alle rust samen kunnen komen vandaag, hè, dat is een teken dat de Heer beteugelt het kwaad. Daarom is er leven mogelijk. En dat is ook waar. De Heer stelt zijn kinderen nog wel eens ook op de proef. Hij kan soms ook verlossing en hulp wat uitstellen. En laat de nood soms wel hoog komen. En dan? Dan nog getuigen? Ik weet zeker dat hij mij zal verzorgen. Hij geeft mij soms dingen waarvan ik denk, die heb ik niet nodig. En ik vrees soms van dingen dat ze tegen mij zijn. Ik haalde Jacob al aan, hè. Toen die Jozef was kwijtgeraakt en toen dreigde hij Benjamin ook kwijt te raken, toen zegt hij, alle dingen zijn tegen mij. Hij zag alleen maar dat kleine stukje, hè. Maar God was al bezig met de toekomst. Om Jacob en zijn gezin in leven te houden. God vergist zich niet, hoor. Daar is hij veel te wijs voor. En hij doet geen kwaad. Daar is hij veel te goed voor. Die zijn eigen zoon gegeven heeft. De Bijbel tekent ons God als vader voor zijn volk. En dat is een kenmerk van een wijze vader en ook van een liefhebbende vader. Hè? Dat hij op zijn tijd, als het nodig is, zijn kind soms straft. De Bijbel noemt dat kastijden. Kastijden is opvoeden. En deze opvoeding kan wel eens te maken hebben met een pak slaag. Voelt een jongen van 8 jaar als hij een tik krijgt dat als liefde? Nee, maar zijn vader weet wel. Mijn jongen heeft wel nodig hè, dat hij weet dat er grenzen zijn en dat niet alles kan. Zo doet God ook. Hebreeën 12. God kastijdt als een vader. Niet in woede, mogen wij ook niet doen. Niet uit boosheid, maar in liefde. Dat is het kwaad voor mij ten beste keren. God heeft er geen plezier in. Maar hij heeft daarvoor zijn redenen. Die ik niet altijd weet, maar hij wel. En hij gebruikt het tegenspoed ook in mijn leven, gemeente, om mij wat losser te maken van de aarde. Om die tand wat losser te maken. Hè? En als ik dan die tand uitgetrokken moet worden, dan doet hij niet meer zoveel pijn. Dat als ik ga sterven en moet gaan sterven, dat het mij niet zo heel veel pijn meer doet. Dat ik wat losser ben geraakt van de aarde. Want dit is niet mijn thuis. We zijn onderweg. En het heeft te maken dat wij hem zoeken als het hoogste goed. Asaf, hè? Mijn deel, mijn eeuwig goed. En daarom eindigt antwoord 26 ermee. Dat God uiteindelijk alle leed ten beste keert. Ten beste. Dat is overtreffende trap, hè? Ten beste, het allerbeste. Wat is dat? Het allerbeste. De zaligheid. Daar gaat het naartoe, vooral Gods kinderen. De eeuwige zaligheid. En daar brengt hij ze. Omdat hij de almachtige vader is. En een getrouwe vader. U kent dat gedicht misschien wel van Corrie ten Boom. We woonden in Haarlem, hè? Misschien kent u het verhaal wel, de schuilplaats. In de oorlog hadden ze Joodse onderduikers en ze waren gesnapt. En de vader overleed in het Oranje Hotel in Scheveningen. Zij werd met Betsy gebracht naar Ravensbrück. Betsy is daar, haar zus is daar gestorven. Ze heeft een gedicht geschreven. U kent het misschien wel. Mijn leven is een weefsel tussen God en mij. Niet ik kies de kleuren. Heel doelbewust werkt hij. Soms weeft hij er verdriet in. En ik door onverstand vergeet. Hij ziet de boven, ik de onderkant. Als het weefgetouw zal rusten en de spoel niet meer schiet om, zal God het doek ontvouwen en verklaart hij het waarom. Hoe nodig donkere draden zijn in des wevers hand, naast goud- en zilverdraden, zo komt zijn plan tot stand. Dit gedicht wil zeggen, wij zien heel beperkt. Wij zien slechts draden en knopen, alleen de onderkant. God ziet boven en onderkant. Hij ziet het hele beduurwerk. En het is veilig in zijn hand. Hij weet hoe het worden zal. Het is niet het lot, het blinde toeval. Het is niet de boosheid van de duivel, het kwaad van mensen, al laat God wel heel veel toe. Maar God regeert, mijn vader. Dan is het waar, ruwe stormen mogen woeden. Alles om mij heen zijn nacht. God, mijn God, zal mij behoeden. God houdt voor mijn heil de wacht. En dan geldt het voor de gelovigen. Om Christus wil, dat is hun troost en hun houvast. Door een nacht. Hoe zwart, hoe dicht, voert hij ons naar het eeuwig licht. En de Heere geven dat uitzicht en die hoop. Door zwakte zijn in onszelf. Maar door op hem te hopen, bij hem te schuilen en op hem te steunen. Dat we het zo met hart en mond mogen belijden. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper des hemels en der aarde. Amen. Wij zingen op Psalm 73, vers 1. psalm van Asaf. 73 vers 1. Ja, waarlijk God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Hoe donker ooit Gods weg mag wezen. Maar hij ziet in gunst op die hem vrezen. 73, het eerste vers.